Ja, vanavond vraagt dus het laatste gedeelte van Habakkuk's profetie onze aandacht, niet het minst bekende en ook zeker niet het minst rijke. Er staan in dit boekje van Habakkuk vele dingen die ons met schrik en met vrees vervullen moeten vanwege de oordelen die hierin worden aangekondigd. En met name het gedeelte wat we ook de laatste keer hebben besproken uit het derde hoofdstuk uit het gebed van Habakkuk, waar Habakkuk heeft aangekondigd hoe de Heere met zijn gerichten gaat komen over de goddelozen, over de Chaldeeën met name, die het zijn volk Israël zo moeilijk, zo bang zullen maken. Maar als we dan aan het laatste gedeelte komen, dan komen wij daar straks die bekende geloofswoorden tegen. Die woorden die spreken van de zekerheid die de profeet mag hebben van het feit dat God zijn God is, de God zijns heils, en dat die God hem tot een sterkte geworden is. Maar laten wij beginnen te lezen bij dat vers waar we moeten beginnen vanavond. Vorige keer zijn we geëindigd bij vers 15. We beginnen nu bij vers 16. Als ik het hoorde, zo werd mijn buik beroerd. Voor de stem hebben mijn lippen gebeefd. Verrotting kwam in mijn gebeente en ik werd beroerd in mijn plaats. Zekerlijk, ik zal rusten ten dagen der benauwdheid. Als hij optrekken zal tegen het volk dat hij het met benden aanvalt. Alhoewel de vijgenboom niet bloeien zal en geen vrucht aan de wijnstok zijn zal, dat het werk van de olijfboom liegen zal en de velden geen spijs voortbrengen, dat men de kudde uit de kooi afscheuren zal en dat er geen rund in de stallingen wezen zal, zo zal ik nochtans in de Heere van vreugde opspringen. Ik zal mij verheugen in de God mijns heils. De Heere, Heere is mijn sterkte en hij zal mijn voeten maken als der hinden en hij zal mij doen treden op mijn hoogten. Voor den opperzangmeester op mijn neginoot. Die laatste woorden, en ik kom daar dan straks niet meer op terug, die sluiten duidelijk aan bij het eerste vers van dit hoofdstuk en die wijzen aan dat dit inderdaad een lied is. Dat dit een lied is dat ook bedoeld was voor de openbare eredienst. Een lied dat net als de psalmen zeer waarschijnlijk ook in de tempeldiensten plaats gekregen heeft. En het is uit deze woorden misschien ook af te lezen. Ik zeg misschien omdat we er nooit grote en zekerheid over zullen hebben. Is misschien uit af te lezen dat Habakkuk zelf ook bij de tempelzangers hoorde. Want hij heeft het over zijn muziekinstrument, zijn neginoot, wat dat dan verder ook voor een instrument geweest mogen zijn. Maar hij heeft dit lied ook opgedragen en het is gebruikt geweest in de tempeldienst nadat hij het opgedragen had aan de koorleider, de opperzangmeester, wij zouden zeggen aan de dirigent. Goed, zoveel over dat laatste, over dat poëtische aspect, dat muzikale, het muzikologische aspect van dit lied. We gaan nu naar de inhoud van de verzen 16 tot en met 19. En ik zou dat willen noemen Habakkuk's geloofsbelijdenis. Het begint met een beschrijving van de indruk die de aankondiging van het gericht van de Heere op hem heeft gemaakt. Dat gericht van de Heere, dat was in hoofdstuk 2 al aangekondigd. Dat had hij toen moeten opschrijven. In hoofdstuk 3 is hij er nog eens een keer op teruggekomen. Heeft hij er zijn eigen, wat je noemt, zijn eigen reflectie opgegeven. Zijn eigen dichterlijke beleving er eigenlijk van op schrift gesteld. En nu vertelt hij in vers 16 hoe de indruk geweest is die dit alles op hem gemaakt heeft. Hij is kennelijk niet zomaar een aanschouwer, een aanhoorder geweest. Het heeft hem ontzettend aangegrepen wat God zou gaan doen met de Chaldeeën. Hij beschrijft de uitwerking die dit oordeelswoord van de Heere op hem, op zijn persoon, op zijn lichaam en op zijn ziel gemaakt heeft. Hij doet dat op verschillende manieren. Hij zegt dat zijn buik beroerd werd toen hij dat hoorde. Zijn ingewanden zijn van streek geraakt. Hij is innerlijk helemaal van streek geweest. Ik denk dat je daarop voortdenkend mag zeggen dat vanwege het feit dat hij er ook wat zijn lichamelijk bestaan betreft zo helemaal door geschokt was, dat hij geen eten tot zich kon nemen. Dat zijn keel dicht zat, dat zijn maag ook echt niet om eten vroeg, zijn ingewanden waren helemaal van de kook. Zijn lippen beefden, zo zegt hij hier ook, voor de stem, dat is voor dat gerucht, voor die boodschap, hebben zijn lippen gebeefd. En toen hij het door moest geven wat God aan hem had opgedragen, toen heeft hij dat met trillende lippen gedaan. Hij kon het eigenlijk niet uitbrengen. Zo was hij ook daardoor aangegrepen. En dan die hele sterke uitdrukking, verrotting kwam in mijn gebeente. We zullen dat natuurlijk niet letterlijk moeten verstaan, dat is figuurlijk. Daarmee wil Habakuk eigenlijk tot uitdrukking brengen dat zijn benen, de sterkste delen van zijn lichaam, hun kracht verloren hebben, alsof ze vermolmd waren. Alsof er geen kracht meer in overgebleven was. Zijn knieën knikten. Je kunt dat wel eens hebben met een verschrikkelijke schrik die in één keer over je valt, of met de ontstellende tijding die een mens aangrijpt, dat je geen kracht meer overhoudt, zoals Belsazar, als hij dat schrift op de muur ziet, dan de Bijbel zegt dat zijn knieën tegen elkaar stieten. Hij heeft geen controle meer over zijn spieren, over zijn bewegingen, en hij is een en al beving en siddering. Nou, zoiets is het bij Habakuk ook geweest. Hij is, zo zegt hij in de vierde plaats, beroerd in zijn plaats. Hij waggelt op zijn benen. Hij heeft geen kracht meer over. Dat is de uitwerking van het gericht dat God heeft aangekondigd. De geweldige dingen die de Heere gaat doen, hebben Habakuk zodanig aangegrepen. Je zou dat kunnen vergelijken met wat Jesaja een keer heeft gezegd van zichzelf. In Jesaja 21 lezen wij: een hard gezicht is mij te kennen gegeven. Dus net zoiets als bij Habakuk. Die trouweloze handelt trouwelooslijk en die verstoorder verstoort. Trek op, o Elam, beleger ze, o Media. Ik heb al haar zuchting doen ophouden. Daarom zijn mijn lendenen vol van grote krankheid. Bange weeën hebben mij aangegrepen, gelijk de bange weeën van een die baart. Ik krom mij van horen, ik word ontsteld van het aanzien. Mijn hart dwaalt, gruwen verschrikt mij. De schemering waar ik naar verlangd heb, stelt hij mij tot beving. Dus Habakuk is ook niet de enige geweest van Gods knechten die door de boodschap die ze te horen kregen en die ze er vervolgens ook moesten doorgeven, helemaal van streek en uit hun doen waren. Trouwens, als werkelijk verstaan wordt, al is het maar op een afstand, wat Gods oordelen inhouden, dan kunnen we toch wel iets van Habakuk's gewaarwordingen aanvoelen. Een mens mag wel beven als hij bedenkt dat God een God is die te allen dagen toornt. Dat God een God is die de zonde bezoeken gaat. Dat God een God is die niet alleen maar dreigt dat hij straffen zal en straffingen zal brengen, maar dat de Heere ook die woorden waar maakt. Wie beeft er niet? Als je nou eens heel eerlijk op je in laat werken, zonder de Bijbel al te snel weer dicht te doen en zonder al te snel weer over te gaan tot de dingen van de dag. Wie beeft er dan niet als hij bijvoorbeeld die gruwelen leest die in het boek Openbaring worden beschreven en aangekondigd? Wie beeft er niet als hij leest in het woord van God hoe de Heere in zijn toorn zijn gramschap heeft uitgegoten over vele volkeren? Of hebben we dat beven en dat sidderen voor de heilige en voor de rechtvaardige en voor de gekrenkte majesteit verleerd? Zijn we misschien zo afgestompt dat niets ons meer raakt? Ontegenzeggelijk, wij komen langs allerlei wegen in aanraking met ontzettend veel leed op deze wereld. Maar het lijkt wel alsof we dat allemaal zo heel gemakkelijk voor kennisgeving aannemen. Dat lezen we en we slaan de bladzij in de krant weer om en we lezen een ander verhaal of we pakken de feuilleton en het is weer vergeten. Als er op een gegeven ogenblik een bericht in de krant staat dat ergens in het Riet bij Brielle 3 verkoolde lijken gevonden worden, dan schrikken we even en voor de rest vergeten we het weer. En als een dag later in de krant staat dat er in een huis in Rotterdam-Zuid 3 vermoorde mensen gevonden worden, dan vergaat het dat bericht net eender. Vroeger, als er een moord gepleegd was, dan werd daar dagenlang over gepraat. Maar tegenwoordig vergeten we het zo gauw weer. En als er rampen zijn in de wereld, we zijn het eigenlijk zo ook weer vergeten. Als er natuurrampen zijn, ach, wie staat er eigenlijk nog bij stil? Maar het zou ons toch wel tot nadenken moeten stemmen. Dat er zoveel verschrikkingen zijn in de wereld. En schrikken we ook nog als we in het woord van God lezen en als we denken aan de werkelijkheid, want het is een werkelijkheid van de buitenste duisternis, van de eeuwige pijniging, waar zoveel mensen heen gaan, die daar hun ogen zullen opslaan. Is de gedachte dat er een eeuwig oordeel is ook al iets waar we misschien aan gewend zijn en waar we niet meer van wakker liggen? Dat mag toch niet? Als de Heer in zijn woord van deze dingen spreekt, dan mag toch echt wel iets van wat Habakuk daarbij doorleefde ook onze ervaring zijn. Ik zeg niet dat het letterlijk zo moet beleefd worden zoals hij dat beleefde, maar dat we toch nog weten te schrikken voor het heilig oog van God en dat we toch nog met ontzetting vervuld zijn als we denken aan wat de Heer doen zal en bezig is te doen met deze goddeloze wereld. We moeten daar niet aan gewoon raken. Wij moeten in dat besef van de heiligheid en van de gekrenkte majesteit van God toch ook iets gevoelen van die ontzetting. Zeker als we denken aan dat eeuwige oordeel dat God zal brengen over het hoofd van alle verlorenen. Maar Habakuk is toch niet, dat is toch niet de enige reactie die hij heeft bij het horen. Het wonderlijke is, en daar komt nou in openbaar, dat het een mens is waarin de genade van de Heilige Geest geopenbaard wordt. Habakuk heeft het ook geleerd, hij heeft er trouwens om gebeden ook. Ik herinner u aan dat tweede vers uit het derde hoofdstuk, waar hij anders dan in het voorafgaande hoofdstuk niet meer bidt om de afwending van de toorn, maar waar hij heeft leren aanvaarden dat de toorn verdiend is en waar hij ook mag bukken onder de oordelen van de Heere, maar waar hij dan toch wel vrijmoedigheid gebruikt heeft om te bidden of de Heere in de toorn aan zijn ontferming wil gedenken. God is rechtvaardig als hij zijn oordelen brengt, maar laat de Heere toch niet alleen in zijn gramschap oordelen brengen. Als hij dat krachtens zijn rechtvaardigheid doen moet, laat hij dan tegelijkertijd ook aan die deugd van zijn ontferming, van zijn barmhartigheid denken. En Habakuk's gebed in deze is verhoord. En dat het verhoord is, dat blijkt uit de manier waarop hij op die oordeelsaankondiging gereageerd heeft en waarop hij het verwerkt heeft. Aan de ene kant die ontzetting, waar we zo pas even bij stilstonden. Aan de andere kant in datzelfde vers: zekerlijk, ik zal rusten ten dagen der benauwdheid. Als hij optrekken zal tegen het volk dat hij het met benden aanvalt. Nou is die vertaling van die laatste zin, van dat laatste stukje van die zin, misschien niet helemaal direct duidelijk. Als ik het eens even anders lezen mag, met een enkele wijziging, dan wordt het in één keer een stuk duidelijker. Zekerlijk, ik zal rusten ten dagen der benauwdheid, als die, die benauwdheid namelijk, optrekken zal tegen het volk dat met benden, tussen haakjes, ons aanvalt. Nog een keer, zekerlijk, ik zal rusten ten dagen der benauwdheid, als die benauwdheid zal optrekken tegen het volk dat met benden ons zal aanvallen. Wat is dat dus voor een dag der benauwdheid? Dat is een dag der benauwdheid die optrekken zal, die overkomen zal het volk dat Israël aanvalt. Met andere woorden, die benauwdheid zal de benauwdheid over de Galdeën zijn. En dat is ook aangekondigd. Die Galdeën, die weliswaar in Gods hand een instrument zijn om Juda, om Israël te tuchtigen, die Galdeën zullen zelf ook hun gerechte straf niet ontlopen. En als dat komt, die benauwdheid, die oordelen Gods over de Galdeën, als zij Israël zullen aanvallen, dan zal Habakuk rusten. Met andere woorden, dan zal hij in dat oordeel blijven gespaard. En dan denk ik dat we niet alleen aan Habakuk mogen denken, maar dat Habakuk het hier ook zegt namens anderen, van wie hij ook geloven, van wie hij ook weten mag, dat er een rust overblijft voor het volk van God. Habakuk heeft te midden van al die benauwenissen die gaan komen, innerlijk rust gevonden. Ook op de dag van de vergelding, ook als die verschrikkelijke dingen gaan gebeuren, dan mag Habakuk gerust zijn. Tot hem zal het niet genaken. Want, ik zei het al, het woord zo zegt ons in de Hebreeënbrief, er blijft een rust over voor het volk van God. En de Heere zal in de toorn aan zijn ontferming gedenken. Daar is Habakuk na zijn gebed nu ook innerlijk rustig op, zeker van. En dat geeft ook rust. Het is tegelijkertijd een wonder. Een onbegrijpelijk wonder. Want is Israël, is Habakuk dan beter? Zijn er mensen die dat oordeel niet verdiend hebben? Zijn er mensen die verdiend hebben dat de Heere hen ontkoming schenkt? Dat de Heere hen ook op die grote dag die straks komen gaat, die we de oordeelsdag noemen, waar dat gebeuren waar de profeet hiervan spreekt een voorspel van is. Zijn er mensen die op die oordeelsdag verdiensten hebben, op grond waarvan God hen zal sparen, zal vrijwaren? Is er dan onderscheid? Van nature niet. Waarom maakt de Heere dan onderscheid? Waarom mag Habakuk dan zeggen, ik zal rusten ten dagen van de benauwdheid. Ik zal vrede hebben, ik zal gerust in vrede slapen en liggen ongestoord ten neer. Schoon het onheil schijnt voor mij geschapen, zal God mij toch doen zeker wonen. Hoe is het dan mogelijk dat er mensen zijn die gespaard blijven, die ontkomen zullen, die straks ook dat eeuwig oordeel ontkomen zullen, als het niet op grond van hun verdiensten, van hun beter zijn, van hun goeddoen is? God maakt onderscheid waar het niet is. En er is geen verklaring voor dan hij doet dat op grond van zijn vrijmachtig welbehagen. En daar mag Habakuk zich over verwonderen. Zoals allen die God vrezen zich erover mogen verwonderen dat God naar hen omziet in genade. Dat God hen niet verstoot, hoewel ze het verdiend hebben. Dat God hen barmhartigheid bewijst. En dan kun je het begrijpen en dan stem je er ook mee in. Dat er ooit eens een keer een dichter gezegd heeft, waarom was het op mij gemunt. Daar zo velen gaan verloren. Heren, wat ben ik nou anders dan een ander? Dat u aan mij wel genade bewijst. Dat u aan mij wel uw barmhartigheden betoont. Dat u mij wel van die verlorenheid en van die ellende verlost hebt. Dat u mij wel genade betoond hebt. Wat ben ik nou anders? Dan moet je het onderschrijven dat je niet deugt en dat je nooit hebt gedeugd. En dan toch dat ontfermend welbehagen Gods. Dat is ondoorgrondelijk en ondoorzoekelijk. Dat is het wonder dat de verloste kerk straks eeuwig zal aanbidden. Als ze het hier op aarde al in beginsel hebben leren doen. Maar als heb ik dan die innerlijke rust, die innerlijke gerustheid gevonden heeft, dan kan hij te midden van de benauwdheden die gaan komen ook op de Heere vertrouwen en op de Heere hopen. En dan mag hij van die hoop die in hem is ook rekenschap afleggen. Ook uitspraak, ook belijdenis doen, getuigenis eraan geven. En dat doet hij in de laatste verse. En dan stelt hij het zo verschrikkelijk mogelijk voor, zo erg mogelijk. Het kan eigenlijk niet erger. Ten gevolge van het verwoestend geweld van de Galdeeën die straks het land van Juda gaan binnentrekken, is het zo meteen een en al verwoesting. De bomen zijn omgehakt, of als ze al niet omgehakt zijn, dan zijn ze verbrand, of op een andere manier is er in ieder geval geen enkele vrucht van de bomen meer te verwachten. De vijgenboom, die bloeit niet eens. Nou, als de vijgenboom niet bloeit, dan draagt hij natuurlijk ook geen vruchten. En de wijnstok draagt al evenmin vruchten. En het werk van de olijfboom zal liegen, dat wil zeggen teleurstellen. Loop je naar die olijfboom toe, dan vind je misschien wel bladeren aan hem, maar je vindt geen vruchten. Je had vruchten verwacht, maar je komt teleurgesteld, je komt bedrogen met die vijgenboom uit. En niet alleen zijn de bomen onvruchtbaar, er is er geen vijg en geen olijf en geen druif van de bomen te plukken, maar ook al de andere opbrengst van het land wordt één grote mislukking. De velden brengen geen spijzen voort. Er is geen tarwe, er is geen, noem maar op, wat er dan verder nog op het land kan groeien, waar de mens zich mee voeden kan. Het gaat niet om bloemen, het gaat niet om dingen die verder wel mooi en verder wel prachtig zijn in het rijk der natuur, maar waar een mens geen gebruik van kan maken voor zijn levensonderhoud. Maar het gaat hier om voedsel, om spijzen, om datgene wat onmisbaar is. Het gaat om dat dagelijks brood, al zou dat er dan ook niet meer zijn, zegt Habakuk. En niet alleen is er geen opbrengst van het land, maar ook de veestapel is verdwenen. De Galdeeën hebben die kudden uit de kooi afgescheurd. En ze hebben die beesten weggedreven of ze hebben ze geslacht voor eigen gebruik. Maar er is geen schaap, er is geen geit voor Israël meer overgebleven. En er is geen rund meer in de stal achtergebleven. Ook de runderen, de koeien en de ossen zijn weggevoerd. Wel, die verwoesting die de Galdeeën hebben aangericht en die misschien ook nog door natuurrampen verhevigd en verergerd zijn geworden, die hebben van het land één ruïne gemaakt. En dan ziet het eruit om wanhopig van te worden. Als de zaken zo staan, als er zo door oorlogsgeweld of door natuurrampen zoveel ellende over Juda is uitgegoten. En als mens en dier, wat er dan nog van de dieren overgebleven is, als ze in zo'n grote nood terechtgekomen zijn, dan roept de mens, zo zou je zeggen, toch in wanhoop uit. Wat moeten we nu beginnen? Nu zijn we allemaal kinderen des doods. En degene die in dat geweld van de Galdeeën dan nog niet omgekomen zijn in de strijd, maar die nog levend overgebleven zijn, zij hebben voor ogen dat ze de hongerdood moeten sterven. Ze hebben voor ogen dat ook voor hen het lot vreselijk zal zijn. Nou, dan is een mens toch geneigd om God aan te klagen.
dan is het toch lichter toch voor de hand als een mens dan tegen God zou zeggen, heren, waarom moest dat allemaal zo? Waarom moest het zo diep en waarom moest het zo zwaar? Dan ligt het toch in de reden dat een verdorven zondaarshart de Heere gaat beschuldigen van onrecht. Hoe kan God het allemaal zo toelaten? En is dat dan inderdaad de reactie van de profeet? Balt hij dan inderdaad zijn vuisten naar de hemel en klaagt hij God aan? Of zit hij in zak en as en wringt hij zijn handen in bittere wanhoop? Is het dat, het een of het ander, gebalde vuist of gewrongen handen, een kille stem die God aanklaagt en ter verantwoording roept, of een stem die beeft en trilt en die met tranen doormengd is, in wanhoop en in angst en vrees? Is het dat bij de profeet? Ach, het zou begrijpelijk zijn geweest, en ergens in het eerste hoofdstuk reageerde hij zo. Beefde hij zo en was hij de wanhoop nabij en kon hij niet meer hopen, kon hij maar amper nog meer bidden. Maar is dat nu nog zo? Hij heeft gezegd, ik zal rusten. De dag van de benauwdheid heeft God gebeden, Heere, in de toorn, gedenk des ontfermens. Hij heeft zijn ziel voor Gods aangezicht mogen uitstorten. En ten dagen als ik riep, zo heeft Habakuk ook mogen zeggen, ten dagen als ik riep, hebt gij mij versterkt met kracht in mijn ziel. En laat dan het zien van het gericht en het horen van het oordeelswoord als een verrotting in zijn beenderen gewerkt hebben. En laten zijn lippen dan gebeefd hebben toen hij het volk moest bekendmaken. En laat hij dan beroerd zijn geweest in zijn plaats. Toch, vanwege de genade aan hem bewezen, vanwege het geloof dat hij mag beoefenen, mocht hij zeggen, ik zal rusten in de dag der benauwdheid. En mag hij het zeggen, al zal dat allemaal zo zijn, dat de vijgenboom niet bloeit en de vrucht van de wijnstok afwezig is, en er ook geen vrucht aan de olijfboom zijn zal, en dat het land geen voedsel voortbrengt, en er geen beest in de stal of in de kooi meer overgebleven zal zijn, dan zal ik nochtans in de Heere van vreugde opspringen. Vanwege zijn verbondenheid aan God, zo mag Habakuk nu uitspreken en getuigen, is er dan voor mij toch nog geen reden, zeker niet om God aan te klagen, want hij is recht in al zijn weg en werk. En er zal geen beschuldiging van God als ware hij onrechtvaardig over mijn lippen mogen komen. Maar vanwege die verbondenheid aan God en vanwege zijn vertrouwen op de Heere, hoeft Habakuk ook niet wanhopig te worden. Al is het land een puinhoop. En al dreigt de honger met grimmige kaken. En al loert de dood aan alle kanten. En al is het verschrikkelijk wat er allemaal plaatsgevonden heeft. Dan nog geen wanhoop. Want hij heeft nog wat over. De vijgenboom is die kwijt. De wijnstok is die kwijt. De schapen en de runderen zijn ze kwijt. Maar Habakuk heeft nog wat over. Nee, hij heeft niet wat over. Hij heeft God over. En dat zegt hij toch ook in het 18e vers. Nochtans zal ik in de Heere van vreugde opspringen. Ik zal mij verheugen in de God mijns heils. Want hoe donker ooit Gods weg mag wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. Hij heeft God nog. En God is de God van zijn heil. Dat wil zeggen dat hij in de Heere alles heeft. Hier nadert Habakuk tot Job. Job die dat letterlijk meegemaakt heeft. Nog veel meer. Dat er geen rund meer in de stallingen over was. En dat de kudden van de kooi waren afgescheurd. En die het nog dieper moest meemaken. Ook de dood van zijn kinderen. Zo in één keer, alle 10. En die het toen zei, kon zeggen, de Heere heeft gegeven. De Heere heeft genomen. De naam des Heeren zij geloofd. En zo zijn er meer geweest. Ik denk uit het Nieuwe Testament aan de apostel Paulus. Het is niet het eerste wat op de voorgrond treedt als we van Paulus leven en van Paulus ervaringen weten en lezen. Dan treedt ons meer op de voorgrond zijn veelvuldige arbeid in dienst van het evangelie. Maar laten we bedenken dat die veelvuldige arbeid in dienst van het evangelie hem ook ontzaggelijk veel moeite heeft opgeleverd. Hij heeft er eens één keer over gesproken. En hij heeft het eens opgesomd, zo in korte aanduidingen. Niet om erover uit te weiden, want Paulus was niet iemand die nou met zichzelf zo op de voorgrond trad. En die al zijn wederwaardigheden niet breed uitmeette. Paulus was niet iemand dat als je bij hem kwam, hij een uur lang over allerlei moeilijkheden en zorgen en kwalen zat te praten. En weigerde getroost te worden. Maar hij heeft het eens een keer allemaal opgenoemd, wat hij op reis in dienst van het evangelie heeft meegemaakt. Van de Joden heb ik 40 slagen min 1 5 maal ontvangen. 5 keer is hij met de roeden geslagen geweest. 3 maal ben ik gegeeseld. Dat was dan die Romeinse straf, waarbij de huid van zijn rug doorploegd werd. En dat is nooit helemaal genezen natuurlijk. Dat zijn in ieder geval altijd pijnlijke plekken, littekenen gebleven. Eens ben ik gestenigd. En toen hebben ze hem voor dood laten liggen. 3 maal heb ik schipbreuk geleden. Een ganse nacht en dag heb ik in de diepte doorgebracht. Wat daar dan verder ook mee bedoeld mag zijn. Maar dat zal ook geen geringe ervaring zijn geweest. In het reizen, menigmaal in gevaren van rivieren, in gevaren van moordenaars, in gevaren van mijn geslacht, in gevaren van de heidenen, in gevaren in de stad, in gevaren in de woestijn, in gevaren op de zee, in gevaren onder de valse broeders, in arbeid en moeite, in waken menigmaal, in honger en dorst, in vasten menigmaal, in koude, in naaktheid. En neem dat allemaal maar zoals het er staat. Paulus wist wat hongerlijden betekende. Paulus wist wat dorstlijden was. Paulus wist wat kou hebben was. Paulus wist wat slapeloze nachten waren, soms vele achter elkaar. Paulus wist wat het was om door allerlei diepten en van ellenden heen te gaan. Maar hij heeft ook mogen ervaren, in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Want combineer dit stuk uit 2 Korinthe 12 nu met het slot van Romeinen 8. Heeft Paulus het ook mogen ondervinden en daarom mocht hij het ook met zo'n grote zekerheid zeggen, dat niets hem heeft kunnen scheiden en ooit zal kunnen scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus de Heer. En waar zit dat nou in? Was het geheim daar nou van? Bij Job, bij Habakuk, bij Paulus. Het zit eigenlijk in die ene aanduiding die zo veelzeggend is. Wie is God voor Habakuk geworden? Wie was God voor Job? Wie was God voor Paulus? Zomaar God? Nee, de God mijns heils. Dat is het geheim. En wie dat heeft geleerd, die heeft geleerd in feite wat hij moet leren om wel getroost te kunnen leven en zalig te kunnen sterven. Dat je dat geheim mag gaan verstaan, dat je dat geheim mag gaan beleven, dat je schepper, de God tegen wie je gezondigd hebt, de God die je getergd hebt, die je onteerd hebt, dat die God nu de God is die je zalig maakt. Dat is het toch, de God mijns heils, de God van mijn heil, de God van mijn zaligheid, de God van mijn verlossing. De God die mij uit de banden van de dood, maar ook uit de banden van de zonde en uit de heerschappij van de duivel verlost. De God die een ontferming op mij wilde neerzien. Die naar mij vroeg toen ik niet naar hem vroeg. Die naar mij omzag toen ik met de rug naar hem toegekeerd stond. Die mij riep, die me nawandelde. Die met zijn woord tot me kwam, die met zijn roepstemmen kwam. Of dat nou al van mijn kindse dagen af was, of dat het gebeurde terwijl ik midden in de wereld leefde en naar God niet vroeg en me om het heil van mijn onsterfelijke ziel niet bekommerde. Maar hij heeft naar mij gevraagd. Hij heeft dat heil aan mij bekendgemaakt. Hij heeft er plaats voor gemaakt in mijn leven. Hij heeft er me deelgenoot van gemaakt. Hij heeft het me geschonken. En zo is God voor Habakuk geworden, het een en het al. Zo is God voor Habakuk geworden, het allerhoogst en het eeuwig goed. En toen hij dat mocht weten, voor tijd en eeuwigheid, God de God mijns heils. Toen heeft hij het in die omstandigheden kunnen zeggen. Nou laten ze dan al de runderen maar weghalen. En laten ze dan al de kudde maar uit de kooi afscheuren. En laat het dan maar te vergeef zijn om naar de olijfboom te gaan. En tot de ontdekking te komen dat er geen olijf aangroeit. En laat het dan te vergeef zijn wat de boer gedaan heeft toen hij het zaad in de akker strooide. En laten we dan maar tot de ontdekking komen dat het land woest is. En dat er geen brood is. En dat er geen hulp en geen redding is. Maar wie God tot zijn deel heeft, die heeft toch genoeg. Ja, zo doet Habakuk wat onder andere, misschien toch ook wel vergelijkbare omstandigheden, David ook eens deed. U denkt er misschien met mij al direct aan. Ik denk aan die tijd, aan die episode uit het leven van David, dat hij tot ontdekking komt dat bij hem ook alles verwoest is. Zijn huis, en dat zijn vrouwen en zijn kinderen zijn weggevoerd. En niet alleen die van hem, maar ook van zijn mannen. En dat ze niet weten of ze nog leven. En als ze nog leven, waar ze zich bevinden. En Ziklag, waar ze woonden, is één rokende puinhoop geworden. Daar is het net zoiets als bij Habakuk, niet waar? De vijgenboom ligt, de olijfboom ligt, de vijgenboom bloesemt niet. Er is geen vrucht op het land meer, er is geen rund in de stallingen meer. Er is daar zelfs geen vrouw meer in huis achtergebleven. Er is geen kind meer achtergebleven. De veel grotere jongens zijn weggevoerd en wat een verschrikkelijk lot zal hen wachten. De kleine kinderen zijn uit hun bedje weggehaald en leven ze nog? Of wat zal er met hen gebeurd zijn? En dan komt ook nog de dreiging van de dood op David af als ze mannen in toorn ontsteken en ze het David verwijten. Misschien nogal terecht ook. En dat er dan geen hulp, geen uitkomst meer is. En wat moet David dan doen? Wanhopig worden? Je zou er wanhopig van worden. Wegvluchten. Je zou ervan wegvluchten. Maar David vond met Habakuk een andere weg. En David sterkte zich in de Heere zijn God. En of hij dat nou te midden van die mannen gedaan heeft die met boze blikken naar hem keken, of dat hij misschien ergens een eenzaam stil plekje heeft opgezocht om daar in de eenzaamheid voor God te bukken, hoe het ook gegaan zal zijn, maar hij heeft zich gewend tot de troon der genade. Er was geen andere weg ook. Er was geen andere toevlucht. Alles was afgesneden. Zichzelf kon hij ook niet helpen. Zichzelf kon hij ook niet rechtvaardigen, want als zijn mannen tegen hem zeggen, David, is allemaal jouw schuld. Want jij hebt al die tijd daar Achis voor gelogen. En je hebt daar maar de huis gehouden onder die Amalekieten. En nou zijn die vast en zeker gekomen en die hebben wraak genomen over al dat leed wat wij hen aangedaan hebben. Ja, zo gaat dat dan toch. Ze hebben met David meegedaan en ze hebben ook in de buit gedeeld, allemaal zo. Maar als de nood aan de man komt, dan schuiven we de schuld graag op een ander. Nou, David moet dan de zondebok maar zijn. Hij is het ook. Hij is de schuldige. Tegen u alleen heb ik gezondigd. En gedaan wat kwaad is in uw ogen. En wat moet David dan doen? Dan blijft er maar één ding over. En gelukkig heeft hij na de inzinking die hij voor die tijd heeft meegemaakt, Toen hij zei, ik zal nog een keer omkomen in de hand van Saul. Toen zag hij geen belofte meer en toen zag hij geen zalving meer. En toen zag hij geen God meer en toen zag hij alleen maar duisternis en dood om zich heen. Maar gelukkig heeft God hem er weer wat bovenuit getild. En nu als de veer neergedrukt wordt, zo diep mogelijk neergedrukt wordt. Nu veert hij terug en David mag zich sterken in de Heere zijn God. En zijn toevlucht nemen bij de God zijns heils. En steunen op die God die met hem begonnen is. Die naar hem heeft omgekeken. Zoiets is het bij Habakuk. Zoiets is het, laten we maar doen wat we deden en wat we al vaker gedaan hebben. Schrift met schrift vergelijken. Zo was het ook bij Paulus en Silas. Misschien hebt u aan die geschiedenis ook al gedacht. Paulus heeft het een keer gehad over dat hij 3 maal gegeeseld is. Nou, in Filippi is dat 1 keer gebeurd. En daar kwam hij met die bebloede rug samen met zijn vriend en helper en broeder Silas in de kerker, in de binnenste kerker terecht. En daar had die stokbewaarder zijn voeten verzekerd in de stok. En daar zaten ze, krom gesloten. Zonder de mogelijkheid om te ontsnappen. En je zou toch zeggen, als een mens er zo aan toe is, als hij zo moet lijden, als hij zoveel meegemaakt heeft, ook in die afgelopen dag, als hij zo verwond en ziek van de slagen is, ach, als hij dan niet wanhopig wordt, dan zal hij in stilte hooguit zijn leed, zijn kruis dragen. Maar nee, terwijl ze daar krom gesloten zitten in het blok, vinden deze 2 dienstknechten van Christus de kracht en de genade om het evangelie zingend te verkondigen. En te middernacht zongen Paulus en Silas Gode lof en de gevangenen hoorden naar hen. Wat een genadewonder. Dat Paulus en Silas nu niet zichzelf zaten te beklagen en tegen elkaar wat fluisterend zaten te praten van gaat het een beetje joh. En hoe heb je het nou? En dat ze misschien, dat zou nog best begrijpelijk en te vergoelijken geweest zijn ook, niet waar? Want dan kun je misschien nog een klein beetje deelnemen in het lot van een ander. En kun jij het een beetje dragen of heb je veel pijn? Maar nee, ze vonden moed en kracht om daar hun roeping gestand te doen en hun werk te verrichten. Ze mochten niet zwijgen van hun koning, van hun God, van de God van hun heil. En of ze het afgesproken hebben, weet ik niet. Maar één zal er misschien begonnen zijn en de ander begon ermee in te stemmen. En de gevangenen begonnen te luisteren naar de liederen die opklonken tot eer van hun God. En zo mochten zij ook nog dienstbaar zijn aan de verkondiging van het evangelie. Hoe kwam dat? Omdat zij God kenden door al de benauwenissen en de raadselen heen. Ondanks hun kapotte rug, ondanks de moeite die ze op hun pad tegenkwamen, ondanks de onzekerheid van hoe het gaan zou. Omdat ze God mochten kennen als de God van hun heil. En dat is het geheim. Kennen wij dat geheim nou ook? Dat hebben wij net zo hard nodig als Habakuk, als David, als Paulus en Silas. Net zo hard nodig, onze omstandigheden zijn anders. We zitten niet met een kapotgeslagen rug in een binnenste kerker. We zitten niet op de puinhopen van ons huis, waar iedereen weggeroofd is en we weten niet wat er van hen geworden is. We maken op het ogenblik geen situaties mee dat je tevergeefs naar de velden gaat en dat er niks meer blijkt te groeien en dat je tevergeefs naar je veestapel gaat en dat er geen vee, geen rund, geen schaap meer blijkt over te zijn. Maar het kan komen. En trouwens afgedacht nog van de vraag of het komt, of wij zulke dingen meemaken. We hebben in dat verschrikkelijke gericht dat komen gaat, dat over de ganse wereld komen gaat, dat zeker op die laatste, die grote, die oordeelsdag komen gaat. We hebben de God des heils nodig. We hebben, laat ik het anders zeggen, een borg nodig. Een zaligmaker die ons van onze schuld verlost en die ons rechtvaardig voor God stelt. We hebben datzelfde geloof nodig om zonder verschrikken voor God te kunnen verschijnen. Wij hebben ook nodig de innerlijke rust, de wetenschap, door de geest gewerkt. Ik zal rusten ten dagen der benauwdheid. Ja, wij hebben diezelfde God die Paulus en Silas en Habakuk en David hadden leren kennen, ook nodig. De God des heils. En zo mag Habakuk samen met andere gelovigen, en ik zou nog uit de psalmen kunnen citeren om dat te illustreren, zo mogen zij het nochtans van het geloof uitspreken. Dat woordje staat er ook, hè? In het 18e vers. Zo zal ik nochtans in de Heere van vreugde opspringen. En ik zal mij verheugen in de God mijns heils. Nochtans, dat is, hoewel dit zo zal zijn, toch, al is dat allemaal zo, toch, al is het zo, ik denk aan de 23e zondag van onze catechismus, waar het ook voorkomt, al is het dat mij mijn consciëntie aanklaagt, al de geboden Gods zwaarlijk gezondigd heb, geen daarvan gehouden heb, nog tot alle boosheid geneigd bent, God nochtans mij om Christus wil de volkomen en heiligheid van Christus zal toerekenen. Nochtans, de werkelijkheid getuigt precies het tegenovergestelde. De werkelijkheid spreekt van oordelen. De werkelijkheid aan mijn kant spreekt van zonde. Zonde op zonde, schuld op schuld. Al de geboden overtreden, nooit één gehouden, nog steeds vanuit mijn verdorven bestaan, tot alle boosheid geneigd. En dan niet zeggen dus. Dus moet God me verdoemen. Of zoals Habakuk het hier zegt, alhoewel de vijgenboom niet bloeien zal, enzovoort, enzovoort, zo zal ik, en dan zeggen dus. Hebben we alle reden om te klagen. Dus hebben we alle reden om bedroefd te zijn, om bang te zijn, om verschrikt te zijn, om wanhopig te worden. Nee. Nochtans. Waarom nochtans? Omdat God groter is dan al het leed dat me treffen kan. Omdat God groter is dan al de schuld die ik opgestapeld heb. Omdat God groter, machtiger, genadiger is. Omdat de God, de Heere, de God des heils is. Nou, zo deed Paulus het ook. Hij heeft het in de tweede Korinthebrief mogen zeggen. Laatste stukje van het vierde hoofdstuk. Daarom vertragen wij niet. Maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. Want onze lichte verdrukking, en meer is het in feite ook niet, de lichte verdrukking van die vijgenboom en die wijnstok en die koeien die ontbreken en de oogst die er niet meer is. Een lichte verdrukking, zegt Paulus. Hij heeft dat ook al gezegd in het 8e hoofdstuk van de Romeinenbrief, nietwaar? Als hij het tegenover elkaar geplaatst heeft. Ik houd het daarvoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen, niet eens te vergelijken is met de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Daarom zegt hij in de Korinthebrief de tweede, dat het maar een lichte verdrukking is, die zeer haast voorbij gaat. Die werkt in ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Het ene gaat zeer haast voorbij, het andere is een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Komt geen eind aan. Dewijl wij, ja, daar hebt u het, niet aanmerken de dingen die men ziet. Een kaal geplukte wijnstok, een leeg geplunderde stal, een wei waar geen schaap meer in te vinden is, de dingen die men ziet. De ruïnes, de puinhopen, de zonde die daar ligt, dat boze hart dat je meedraagt, dat geweten dat je aanklaagt, terwijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet. Wat dan wel? De dingen die men niet ziet. De
De onzienlijke God waar Mozes zich aan vastgreep. Als ziende de onzienlijke. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk. Zelfs een leeg geplunderde stal is maar een tijdelijk lijden. Zelfs een vijgenboom die geen bloesem draagt is maar een tijdelijk lijden. Zelfs drie keer gegeeseld worden is maar een tijdelijk lijden. Zelfs in gevaren zijn op het land en op de zee is maar een tijdelijk lijden, zegt Paulus. Zelfs als je door de diepste diepten heen gaat, het is niet meer dan een lichte verdrukking die zeer haast voorbij gaat. Maar de dingen die men niet ziet, die zijn eeuwig. Wat is dat dan, de dingen die men niet ziet? Dat is wat van God is. Dat is God zelf, de God mijns heils, de Heere, die in Christus, mijn genadige God, die in Christus een liefdevol vader geworden is. En als Habakkuk dan op die hoogte mag staan, ja, dan mag hij ook wat de toekomst betreft zonder verschrikken zijn verwachting uitspreken. Dan mag hij het zeggen in het 19e vers, het laatste vers van zijn profetisch werk. De Heere, Heere is mijn sterkte. En hij zal mijn voeten maken als der hinden. En hij zal mij doen treden op mijn hoogten. Dan heeft hij ook een blij vooruitzicht. Voor dat laatste stukje van zijn reis op aarde hoeft hij niet te vrezen dat de Heer hem in de steek zal laten. Als God hem in deze crisis verlost heeft, als de Heer in de toorn aan zijn ontferming gedenkt, dan mag hij ook weten wat de reis verder ook zal zijn en wat er allemaal op zijn pad zal liggen. Drie dingen zijn zeker. De Heere, Heere is mijn sterkte. De Heere zal mijn voeten maken als die der hinden. De Heere zal me ook doen treden op mijn hoogte. Drie zekerheden heeft Habakkuk. Hij is mijn sterkte, al ben ik zo zwak, al ben ik zo wankelmoedig als wat, al lijk ik op water waar geen houvast en stevigheid in zit, maar de Heere is mijn sterkte. Hij vermenigvuldigt de sterkte, degene die geen sterkte heeft. En in de tweede plaats, hij zal mijn voeten maken als die van de hinden. Zo snel, zo vaardig. En dan kun je je afvragen wat hij ermee bedoelt, of Habakkuk daartoe in staat gesteld is om te strijden als nodig is, of dat het eenvoudig betekent dat Habakkuk in staat gesteld wordt om de weg te vervolgen die hij gaan moet. Ik denk aan dat laatste, zijn pad, wat er dan ook op dat pad zal zijn, hij hoeft geen kwaad te vrezen. Zoals de hinden vaardig zijn en snel zijn om eventueel het gevaar te ontlopen, zo geeft de Heere ook aan de voeten van Habakkuk vastheid, zodat hij niet struikelen zal, zodat hij niet vallen zal. En hij doet hem ook treden op de hoogten. Ja, op de hoogten der aarde staat er ergens anders. Dat wil zeggen, Habakkuk zal ook niet vernederd mens zijn. De Heere zorgt ook voor zijn verhoging. Hij zal genade en eer geven, zodat ook alle tegenstand overwonnen wordt. Het laatste gedeelte, dat is, ik citeerde daar vorige keer uit, net zoiets als wat er in de 18e psalm staat. Daar komen dezelfde uitdrukkingen in voor. Ik weet niet of Habakkuk dezelfde de psalm 18 gekend heeft, waarschijnlijk wel. En zeker als hij bij de tempelzangers behoorde, dan zal hij in die 18e psalm ook zichzelf hebben teruggevonden. En is dat ook niet vaak het geval als mensen spreken mogen tot God in het gebed. Of als mensen spreken mogen over God tot hun naaste. Dan is het vaak zo dat ze als vanzelf naar Bijbelse uitdrukkingen grijpen. En dat ze hun gedachten het beste verwoord vinden in wat de Heere in zijn woord trouwens heeft gegeven. Zo vinden we het eigenlijk ook bij de Heere Jezus terug, nietwaar? Het is toch ook wel opvallend dat van de verschillende kruiswoorden die hij aan het kruis gesproken heeft, er een aantal zijn die je zo in de Bijbel terugvindt. En dat hij zich ook geuit heeft en dat zijn ziel gesproken heeft in de taal van het geïnspireerde woord van God. Nou, misschien was dat bij Habakkuk ook wel zo. Dat als hij zijn lied beëindigt, dat hij dan naar de woorden van David grijpt en zegt, het is God die mij met kracht omgort. En hij heeft mijn weg volkomen gemaakt. Hij maakt mijn voeten gelijk als de hinden. En hij stelt mij op mijn hoogten. Maar dat is inderdaad de werkelijkheid waar deze profeet in het geloof uit mocht leven. En te midden van al de tegenspoeden, te midden van al datgene wat hij ervaren moest, is dat zijn houvast geweest. God maakt het waar, maakte het toen waar, zal het nog waar maken, dat hij de werken zijner handen niet laat varen. We hebben Habakkuk gezien in de diepte, we hebben hem gezien als een worstelend, bijna wanhopig mens. We hebben hem nu ook gezien als een mens die op zijn hoogte treedt. Als een mens die de lof Gods mag bezingen. Als een mens die getuigenis mag geven van het vertrouwen in zijn ziel. Dat ongeschokt gebleven, nee, niet ongeschokt gebleven is. Maar dat weer ongeschokt geworden is door de nieuwe gunstbewijzen van de Heere. Habakkuk heeft dat ondervonden. Dat hij in zichzelf geen kracht heeft. Hij prijst zichzelf ook niet vanwege zijn volharding en vanwege zijn sterkte. Hij zegt, de Heere, Heere is mijn sterkte. Daar heb ik het van. En dat ik nou zo mag spreken en zo mag getuigen en zo goed van God mag spreken. En de Heere de God mijns heils mag noemen. Dat is niets van mezelf. Dat heb ik van hem gekregen. Omdat hij zijn ellendige niet vergeet. Omdat hij hen er weer bovenop haalt. Omdat hij hen uit de ruisende kuil en uit het modderig slijk verlost. Omdat hij het hen doet ervaren dat hij voor hen zorgt. En dan zegt een ander, ik ben wel ellendig en ondruftig. Maar de Heere denkt aan mij. Hij onderhoudt het. Het vuur des geloofs. Er mag ik weet niet hoeveel water op gegoten worden om het uit te blussen. Om het te doven. Maar wat God heeft aangestoken in de ziel. De vlam van de liefde tot God. De vlam van het geloof in Gods belofte woord. Dat kan niet meer uitgeblust worden. Wat de duivel ook doet. En wat de levensomstandigheden ook doen. En wat het inwonend ongeloof misschien ook doet. Maar de Heere zorgt ervoor dat het altijd branden blijft, al is het een heel klein pitje geworden bij tijden, al is het een rokende vlaswiek geworden bij tijden, maar de Heere komt en dan brandt die geloofsvlam soms in één keer weer heel helder op, als Habakkuk weer zicht mag krijgen op de God van zijn heil. Goed, zullen we de draad weer oppakken en terugkeren naar het onderwerp van vanavond. Wie heeft er over dit gedeelte een vraag te stellen? Misschien moet je er ook niet eens zoveel over praten, maar dit zijn eigenlijk meer de dingen waar waar het meer om beleving dan om bespreking gaat, hè. Maar goed, het kan wezen dat er vragen zijn over deze zaken. Ja, daar stond ik aan te denken. Ik heb het niet gezegd, maar het onderhouden van dat geloof, van dat vuur dat de Heere zelf aangestoken heeft, ja. Bunyan heeft in zijn beschrijving van wat christen allemaal in het huis van uitlegger gezien heeft, onder andere ook dat tafereel beschreven van dat vuur dat brandde en waar met alle macht water op gegooid werd, terwijl aan de achterkant van de muur iemand met een kruikje olie stond om het vuur steeds te voeden. Ja, dat is het onzichtbare werk van de Heere, zodat datgene wat de duivel probeert uit te blussen toch niet helemaal uitgeblust kan worden. En soms, zoals ik dus ook zo pas eindigde, dan geeft de Heere ook weer tijden dat dat vlammetje weer een grotere vlam mag worden en dat het weer echt helder mag branden, zoals hier bij Habakkuk ook, ja.
Ik hoorde eens een keer van een oudering, die gingen op huisbezoek, en kwamen bij een gezin aan, daar hoorden ze zingen buiten, toen hebben ze eerst staan wachten, en toen hoorden ze bidden, en toen gingen ze naar binnen, het was voor etenstijd, en er was niks in huis.
Ja.
zijn. Ja. Om dan te zingen en om dan te bidden voor de maaltijd als er toch
niks op tafel staat. Ja, ja. Ja, de Heere heeft soms op een bijzondere manier wel eens uitredding gegeven in arme tijden, in tijden van grote materiële nood ook. En dan zijn er toch ook wel meer voorbeelden geweest van mensen die in die tijd toch zoveel vertrouwen op de Heere hadden dat ze een zegen vroegen over eten dat er nog niet was, maar dat in hun vaste overtuiging wel zou komen. Ja, God de kassier der armen, dat is een boek van William Huntington. Maar die beschrijft zulke dingen uit zijn eigen leven ook. Dat soort wonderlijke uitreddingen, ja. Ja. Wat zegt u? Ja, precies, ja. Ja, zeker. Ik hoorde ze al wat fluisteren, maar... Ja.
Maar het gaat dus over vers 16.
Ja. Ja, dat zou ik niet. Kijk, het is met de kleine profeten, het is met Habakuk vaak ook zo. We hebben dat wel eens meer ontdekt, dat het niet zo erg makkelijk, erg eenvoudig is om het Hebreeuws hier te vertalen. Het Hebreeuws in dit soort bijbelboeken, dat gebruikt nogal eens woorden die nergens anders voorkomen. Het zijn zinsconstructies waarvan je zegt, hey, hoe moet je dat nou eigenlijk ontcijferen? En dan zijn er verschillende mogelijkheden van vertaling mogelijk. En als je de kanttekening leest bij verschillende van die wat duistere plaatsen, dan geven de kanttekenaren ook al wel vaak aan dat er ook een andere mogelijkheid is. Hè. Ze hebben dus op een gegeven ogenblik moeten kiezen voor een bepaalde vertaling, terwijl ze wisten iets anders, dat zou ook kunnen. Dat is dus de ruimte die eigenlijk de grondtekst dan ook biedt. Nou, zo, ik denk dat ik helemaal in de lijn van de Statenvertaling gebleven ben, maar ik heb het eigenlijk wat verduidelijkt. Zekerlijk, ik zal rusten ten dagen van de benauwdheid als hij, nou ja, en dan vraag je wie is die hij, en dan vul ik dat in als die, namelijk terugslaande op die benauwdheid optrekken zal, tegen het volk dat met benden aanvalt. En waar wordt die aanval op gericht? Nou, dat heeft het voorafgaande duidelijk gemaakt, dat is het volk van Juda geweest, ja. Zo heb ik dus die tekst begrepen, maar ja, het is een van de wat duistere plaatsen in de schrift. En die zijn er natuurlijk meer, en we moeten ook wel eens een keer zeggen, nou, ik weet hier eigenlijk de rechte verklaring en vertaling ook niet voor. Ja. Nee, dat is niet juist. Nee, het is daar echt een kameel, maar de vraag kan wel wezen, wat moet je verstaan onder dat oog van de naald? Wordt daar nou echt het oog van een naald mee bedoeld? Of wordt daar nu, en dat is inderdaad historisch juist, een klein poortje, als 's nachts de poorten dicht waren, dat er dan nog zo'n klein poortje in de stadsmuur was, waar alleen maar voetgangers doorheen konden, waar natuurlijk nooit een rijdier, zeker geen hoog kameel doorheen kon. Dat noemden ze ook wel eens het oog van de naald. Nou, dat kan ook bedoeld zijn, maar het is allebei onmogelijk. Ja. Dat gaat om de onmogelijkheid, ja. Het gaat om het onmogelijke van het zalig worden van een rijke, ja. En dat zijn we natuurlijk in een zekere zin allemaal. Ja, als we het in aardse opzichten, in materiële opzichten niet zijn, dan zijn we nog in geestelijk opzicht rijk en verrijkt. Dan hebben we geen ding gebrek. Dus de onmogelijkheid van zalig worden, kunt u wel zeggen. Ja. Er was daar ook nog een vraag. Ja, 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 er zijn natuurlijk niet altijd uitreddingen geweest. Hè? Als de Bijbel zegt ook enerlei wedervaart de rechtvaardige en de goddeloze. In oorlogstijden, in tijden van rampen, dan zijn het echt niet alleen maar de goddelozen die dan omkomen, maar dan haalt de Heere ook wel eens van de zijnen thuis. Habakuk had, denk ik dat je dat hier wel uit mag aflezen, voor zichzelf ook de verwachting dat hij die rampen die zouden gaan komen zou overleven. Hij had net zo goed als dat Baruch dat later ook had, eigenlijk van Gods kant ook de toezegging gekregen dat hij zijn ziel als een buit zou uitdragen. Dat is in de eerste plaats dat hij in leven zou blijven. Dat geldt natuurlijk niet van iedereen. En niet iedereen heeft ook die overtuiging. Ja. Maar het nochtans, zei het dan dat het
meer op de geestelijke zaak betrokken wordt, het nochtans des geloofs, dat blijft in het leven van alle die de Heere hebben leren lief krijgen. En misschien komt het er dan nog veel meer op aan. In de tijd van de geloofsvervolging, als je overtuiging en het belijdenis doen van je innerlijke diepste overtuiging, namelijk dat de Heere God is, als dat je kan staan, komen te staan op levensverlies enzovoort, ja, dan zal dat toch alleen maar gedragen kunnen worden als er toch ook het nochtans des geloofs is. Niet waar, dat je dan ook, zei het dan misschien zonder het woordje nochtans, maar dat zit er natuurlijk helemaal in met de 49ste psalm, mag zeggen maar. Misschien moet je dan ook maar even, nochtans na de dood is het leven mij bereid. God neemt me op in zijn heerlijkheid. Je vindt dat ook in de psalmen terug. Ik zei zo pas dat er een aantal psalmen te noemen zou zijn waar je diezelfde wending in vindt. Hè. Ik denk aan de 17e psalm. Waar het, laat ik eerst een andere psalm nemen, de 5e, daar komt het ook in voor. Gij zult de leugensprekers verdoen, van de man des bloeds en des bedrogs heeft de Heere een gruwel, oordeel. Maar ik zal door de grootheid uw goede tierenheid in uw huis ingaan. Weer dat, hè? Hij, begenadigd door God, mag dan een heel andere toekomst hebben. En In Psalm 13, aanschouw, verhoor mij, Heere, mijn God, verlicht mijn ogen, opdat ik in de dood niet ontslaap, opdat mijn vijand niet zeggen, ik heb hem overmocht, mijn tegenpartij er zich verheugen wanneer ik zou wankelen. He, dan wordt hij dus aangevallen, belaagd aan alle kanten, hij roept tot God de dichter, hoe lang, Heere, zult gij mij steeds vergeten, hoe lang zult gij uw aangezicht voor mij verbergen, hoe lang zal ik raadslagen voornemen in mijn ziel, droefenis in mijn hart bij dag, hoe lang zal mijn vijand over mij verhoogd zijn. En dan die wending aan het laatste vers, maar ik vertrouw op uw goede tierenheid. He, Psalm 52 bijvoorbeeld, waar het gaat over het oordeel Gods over Doeg, over Saul, over de goddeloze. Maar ik zal als een groene olijfboom zijn in het huis Gods. Ik vertrouw op Gods goede tierenheid, eeuwiglijk en altoos. Ja, er is de Bijbel vol van die geloofsgetuigenissen. En dat zal toch gekend worden ook, zeker in het aangezicht van de dood en in de wetenschap dat het de mensen gezet is na de dood het oordeel te ontvangen. Daar was ook nog een vraag, Anja.
Vers 19, daar heb ik eens een keer een preek over gehoord. En toen zei ik dus, de predikant zei dus, niet aan de voetenmakers te hinderen, dat hij ontzettend voorzichtig zou worden in het wandelen en dat hij de strikken zal ontgaan en zo. Dat zijn leven zal kennen.
Ja. Ja, dat zou kunnen. Ik heb die verklaring niet gekozen. Hier heb je nou alweer. Wat voor mogelijkheden biedt de tekst soms. Ik heb het meer gezien als het kunnen ontkomen ook aan de strikken ook, maar aan de vijanden die hem achterna zitten. Hè? Dat hij met snelle voet kan ontkomen. Zoiets vind je bij die 18e psalm waar ik het eigenlijk uitgehaald heb ook. Maar ja, ik denk dat als de Heer het een doet, dan doet hij het ander ook. Als Habakuk in dit geval zoveel aan de Heere mag hebben, dat hij mag spreken over in ieder geval drie dingen. God is mijn levenskracht, mijn sterkte. God zorgt voor mijn vastheid, dat ik niet wankelen zal, dat ik niet vallen zal, maar dat ik ontkomen zal. En God zal me ook nog verhogen, genade en eer geven. Dan denk ik dat je daaraan toe mag voegen en misschien mag je dat ook in die woorden wel lezen. God zal ook voor mijn veiligheid zorgen. Ik zal niet weer verstrikt raken. Ja, daar zal de Heer ook voor zorgen. En al staat het dan misschien hier niet, dan staat het op andere plaatsen in dezelfde schrift. Ja. Goed, nog meer vragen? Mevrouw Verbeek. Ja, dat.
Ja,
Ja, ik ben het met die opmerking helemaal eens. Als een mens in de nood komt, in wat voor nood ook, dan moet hij zich ook te binnen roepen dat de Heere meer uitgered heeft. Dat vind je in de Bijbel terug. Ik denk aan de 42e psalm. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Dan roept de dichter zich dat ook weer in herinnering, wat hij aan zijn volk gedaan heeft, wat hij in zijn eigen leven gedaan heeft. En dat doet de dichter van 42 ook. Hij spreekt zijn ziel aan en hij zegt, hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezicht. Zo heb je hem toch leren kennen. En dan moet je dat oud vertrouwen weer voeden. Je moet niet hier bij de pakken neer gaan zitten, al heb je daar wel alle reden toe. Want het is niet gering wat je meemaakt, maar je moet toch ook denken, maar weer eens terugdenken aan hoe God anders helpt. En hoe hij het in het verleden gedaan heeft. Het zou kunnen wezen dat Habakuk op deze manier ook middelijkerwijze uit de put is opgericht. Het in herinnering roepen, hij heeft dat gedaan, want hij heeft dat oordeel beschreven verschillende keren met woorden die uit de geschiedenis en gebeurtenissen die uit de geschiedenis opgediept zijn. Het is zeker niet onmogelijk, want de Heere doet dat menigmaal langs deze weg. Maar dan toch niet zo dat je via dat gedenken eruit komt. Want je kunt door het gedenken van de dingen die vroeger gebeurd zijn ook nog dieper in de put geraken. Als je... Wat zegt u? Ja, ook. Kijk eens, je kan op een gegeven ogenblik best nog terugdenken aan wat de Heere vroeger gedaan heeft. Maar dan kan het nog deze uitwerking hebben bij jezelf, dat je zegt, ja, dat heb je er nou altijd voor gehouden, maar was het nou wel echt? Of, als je dan nog vast mag blijven geloven dat het echt van de Heere was, dan kun je misschien zo in de duister zitten en zo in het ongeloof terechtgekomen zijn, dat je zegt, ja, het is allemaal waar hoor, maar ik heb er nou niks aan en als het nou niet verandert, dan kom ik toch nog een keer om, hè? Het gedenken op zich, als daad van de mens, dat zal op zichzelf nog geen uitredding, geen uitkomst bieden. Wel als God dat gedenken, dat mediteren, zo gebruikt dat hij erin meekomt. En dat hij het toch weer op de ziel bindt. Dus dan is daar toch dat onwederstandelijke werk van de Heilige Geest bij nodig. En zo doet de Heer het dan ook menigmaal. Nou, ik kan niet zeggen of ontkennen dat dat bij Habakuk zo was. Ik heb het voor mijzelf meer gezien dat hij in de gebedsworsteling, daarom citeerde ik dat zo pas ook met woorden van Psalm 138, dat hij in de gebedsworsteling, toen hij onder God mocht komen, en dat is eigenlijk het geheim waar het keerpunt lag. Eerst was het een heel onrustig, bang, wanhopig mens. Maar toen hij ging zien, de Heere is recht in al zijn weg en werk. En toen hij ging aanvaarden dat dat oordeel verdiend was. En toen hij niet meer bad, Heere, voorkom het alstublieft. Maar toen hij zei, nou als het dan moet, Heere, doe het dan als uw recht het eist. Maar denk ook aan uw ontferming. Dat mocht hij dan ook nog bidden. Dat hij toen gesterkt is met kracht in zijn ziel. En als mens heeft hij toen best die verschrikkingen gevoeld. Dat beven voor dat verschrikkelijke wat zou komen. Maar als gelovige heeft hij zich toen zo veilig geweten bij God en zo over kunnen geven aan God dat hij tot deze hoogte kan komen. Ja. Zijn er nog meer vragen?
Ja.
Ja. Ja, als u het verstaat zoals Paulus het citeert, zoals we het in de Romeinenbrief en in de Galatenbrief terugvinden, dan mag u zeggen met die woorden uit 2 vers 4, de rechtvaardige zal door het geloof leven, is het leven, het eeuwige, het geestelijke leven bedoeld. Ik denk dat het in het verband waarin het hier staat ook en in de eerste plaats betekent dat er dan overleven zal zijn in de oordelen. Zoals de hoogmoedige, wiens ziel zich verheft, om zal komen. De hoogmoedige Galdeër zal omkomen. Zo zal er voor de rechtvaardige, die voor Gods rechten buigt, de Heere als God in zijn leven heeft leren erkennen, toch ook overleven in die dagen van het gericht zijn. Maar omdat de Heilige Geest Paulus bijvoorbeeld heeft geïnspireerd om dit woord in het hele verband van wat hij uiteenzet over de rechtvaardiging door het geloof, dit woord te citeren, heeft het een diepere betekenis gekregen en mag je zeggen een meerwaarde. En zo is het onder ons gaan leven als een aanduiding van het eeuwige leven waar de rechtvaardige in de weg van het geloof deel aan ontvangt, zoals we dat in de 23e zondag over de rechtvaardiging onder woorden gebracht vinden. Ja? Ja. Nee, ik denk dat de Bijbel kent dat soort redeneringen van vandaag niet. Leven is in de Bijbel altijd gave Gods. Ook het aardse leven. Het wordt met name ook in het Oude Testament, je vindt dat steeds weer terug als een groot geschenk van de Heere gewaardeerd. Het leven, ook het gewone natuurlijke leven. En daar wordt er niet gesproken over allerlei onderscheidingen in het leven. Dan is er geen waardenvrij leven ook, zoals tegenwoordig de gedachte wel eens is. Leven dat eigenlijk geen waarde meer heeft. Het is niet een onwaardig leven, zo zeggen ze dan niet, maar het is waardevrij. Het betekent eigenlijk niks. Maar dat bestaat in de Bijbel niet. Als Habakuk het over het leven heeft en hij bedoelt het leven als het natuurlijke leven in de eerste plaats, dan is het voor hem ook een geschenk van de Heer. Ook een wonder dat hij door mag leven, dat hij niet omkomt. Wat je bij Hezkia bijvoorbeeld ook vindt als hij zegt, de levende die zal u loven. Wat je in Psalm 115 vindt, in het graf zingt niemand uw lof, maar als ik maar in leven mag blijven. Hè? Dat is vaak de worsteling die je ook in de psalmen terugvindt bij mensen die dodelijk ziek zijn. Heren, mag ik toch alsjeblieft blijven leven, want anders dan verstilt mijn mond straks in het graf. Nou, in het Nieuwe Testament komt er dan meer nadruk te liggen op het geestelijke leven. Het hemelse leven, het eeuwige. Maar dat mag niet betekenen, dat betekent het ook niet, dat je voor dat aardse leven nou afkeuring en afkeer moet krijgen. Ja? Ja. 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 Nou goed, dan moet ik toch even doorgaan. Wat ik zo pas citeerde was Psalm 115, Psalm 30, Jesaja 38. Woorden van stervende mensen, of mensen die voor hun eigen gevoel dicht bij de dood waren. En die bidden om in leven te mogen blijven. Hiskia deed dat heel sterk natuurlijk. Hè. Hij had de tijding gehad, laten we Hiskia maar tot voorbeeld nemen. Hiskia had de tijding gekregen dat hij bevel aan zijn huis moest geven, want hij zou sterven en niet leven. En dat dreef hem in de benauwdheid. Nou, waren er bij Hiskia denk ik een paar redenen waarom hij zo graag nog wilde blijven leven. De eerste reden, laat hij maar eerst noemen, dat is een natuurlijke reden. Gewoon, hij was nog zo jong. Hij was ook nog maar 39. En dan had hij moeten sterven. Terwijl hij zo graag nog wat deed. En terwijl hij bovendien geen opvolger had. Wat natuurlijk toch een hele ingrijpende zaak was. Want hier stond Gods belofte ook mee op het spel. Tweede reden die Hiskia had om te bidden dat hij een leven mocht blijven, dat was, hij moest ook nog, blijkt uit het lied dat hij gemaakt heeft in Jesaja 38, hij moest ook nog bewust weten dat zijn schuld weg was, dat hij een borg had. Hij wist wel heel wat uit het leven met de Heere en hij kende de vrezen des Heeren ongetwijfeld. Daar had hij ook uit gehandeld, daar had hij zijn volk ook in voorgegaan. Maar nou nog te weten, ben ik nou verzoend met God, is mijn schuld nou weg? Heb ik nou vrede bij een borg? En daarom bidt hij, Heere, wees gij mijn borg. En hij mag ook ondervinden op zijn ziekbed. En dat is al een groot wonder voordat hij nog in leven mag blijven. Voordat hij daar de belofte van heeft. Dat de Heer al zijn zonden achter zijn rug heeft weggedaan. Dat de Heer zijn schuld inderdaad vergeven heeft. Dus dat is de tweede reden waarom hij bidt. En laat me toch in leven blijven. En de derde reden is. Heere, als ik sterven ga. Ja. Ik lees maar uit vers 18. Want het graf zal u niet loven. De dood zal u niet prijzen, die in de kuil nederdalen zullen op uw waarheid niet hopen. De stervenden, die gaan zwijgen. Die worden, hun mond wordt gestopt. En daartegenover zegt hij, Heere, en als dat nou mijn lot zal zijn, dan moet ik ook zwijgen. Maar als ik nou in leven mag blijven, de levende, die zal u loven, gelijk ik heden doe. Heere, laat me dat nog een poosje mogen doen. En nou zegt u, ja, maar als iemand dan sterft, als een kind van God dan sterft, dan kan die door de dood toch heen toch veel volmaakter God loven. Ja, dat zeggen wij. En dat is natuurlijk ook zo. Maar Hiskia leefde onder de oude bedeling. En de dichter van Psalm 115 net zo, en de dichter van Psalm 30 ook, waar je diezelfde geluiden in tegenkomt, die leefde onder de oude bedeling. En toen was er van heel veel geloofszaken nog niet zoveel geopenbaard als dat wij weten. Zij hadden het Nieuwe Testament niet. Zij hadden nog de volle omvang niet van het openbaringswoord van de vruchten van de dood en van de opstanding van Christus. He, er is in de het woord van God ook een voortgang. Wat ze in het Oude Testament allemaal nog zo klaar en zo helder niet wisten. Dat heeft God, zo zegt de Nederlandse geloofsbelijdenis, dat ook helderder en klaarder geopenbaard in het Nieuwe Testament. En dus mag je in het Oude Testament wel eens van die sporen vinden. Van de geloofsverwachting die over de dood heen ziet. Bijvoorbeeld in die woorden van Psalm 49. Na de dood is leven mij bereid. En bij Psalm 73. Gij zult mij leiden naar uw raad en daarna opnemen in heerlijkheid. En bij een enkele andere getuigenis nog meer. Maar dat is allemaal maar zo af en toe eens. Je hoort ook vaak van mensen dat ze zulke geluiden laten horen. Dat het voor hun gevoel niet afgelopen is met de dood, maar dat duidelijke zicht over het graf heen, op de heerlijkheid, dat is nog niet ten volle geopenbaard geweest in die tijd. En vandaar dat zij weer terugkeren, als het ware hopen te mogen terugkeren naar het leven, om daar de lof des Heren verder te bezingen. Ik denk dat je rekening moet houden met die voortgang die de openbaring van het heil heeft gehad. Adam wist het, maar in een hele kleine vorm, het evangelie. Die had eigenlijk alleen maar die moederbelofte. Maar hoe het verder allemaal uitgewerkt zou worden, dat heeft de Heere langzamerhand, stapje voor stapje en beetje bij beetje geopenbaard. En dan weet Paulus veel meer dan dat Hiskia bijvoorbeeld wist. Wat zegt u? Ja, die hebben de belofte van verre moeten zien en omhelzen. Ze zijn wel door diezelfde zaligheid en door diezelfde zaligmaker zalig geworden, maar ze hebben er toch veel minder rijk van geweten en uit kunnen leven als de kerk van het Nieuwe Testament. Nou, dat kan ook. Dat kan ook als de Heere nog een taak voor je heeft, dan kan hij en wil hij zich soms verheerlijken in de weg van een wonderlijke uitredding. Ja. Maar ik weet ook van mensen die genezen zijn van een ongeneeslijke ziekte en die op hun ziekbed geworsteld hebben met de Heere en die uitgered zijn geworden en die de wereld ingegaan zijn. Dat gebeurt ook. Ja. Nee. Nog een vraag? Ik heb intussen ook ik denk ondertussen wel 10 vragen binnengekregen voor
beantwoording. Vragen van allerlei soort. Sommige houden verband met wat we hier besproken hebben. Andere die gaan terug op een preek die ik eens gedaan heb. Weer anderen hebben ook daar geen verband mee, maar zijn kennelijk bij de vraagsteller of stelster opgekomen aan bij het lezen van iets of bij het lezen van Gods woord of zo. Ik zal die vragen allemaal beantwoorden op een zo eerlijk mogelijke manier. Ik denk dat het dan het beste is als we na deze keer, nu we Habakuk hebben afgesloten, nu we het hele boek hebben doorgelezen, dat we dan toch nog één keer een gelegenheid zoeken om bij elkaar te komen, om het met de beantwoording van die vragen dan af te sluiten. Zullen we dat doen? En dat niet laten liggen tot aan het begin van het seizoen. Ik vind dat niet billig tegenover de vragenstellers. Laten we het dan doen nog met afsluiting van deze periode. Alleen, ik moet even met u overleggen over een datum. Wie zei er wat? Ik zou eigenlijk willen voorstellen, maar dat is even vooruit. Vandaag over 4 weken. Drie weken, dat is. Over 2 weken kan ik niet. Over 3 weken dan hebben we de Paasweek. De week daarvoor trouwens. Ik zei ik kan niet, maar dan is het ook druk genoeg, want dan hebben we de Goede Vrijdag ook in die week. De week erop is het Paasweek en ik weet dat de vrouwenvereniging op woensdagavond dan haar laatste avond heeft. En dan moet je dat ook niet te veel belasten, denk ik, voor die week. Die week daarop, dat is over 4 weken, dat is wel een eind weg, maar we zeggen altijd dat de tijd zo vlug gaat. Dus dat excuus, dat hoeven we dan ook niet te gebruiken. Hè? Ja, dan zou het wat mij betreft het beste op de dinsdag zijn. Is dat mogelijk? De dinsdag, de 28e. 28 april, ja, dan is het nog april. Ik heb de 29e, op woensdag heb ik een vergadering en die kan wel eens tot in de avond gaan duren. Dus dat durf ik eigenlijk niet aan. 28 april. Is dat moeilijk? Koster die kijkt even, maar de dinsdag is altijd vrij. Oh nee, hij kan natuurlijk rekening houden met het feit dat ik geen categorisatie meer geef natuurlijk, dus. Als u dan intussen nog meer vragen hebt, we ontmoeten elkaar wellicht niet meer. Tenminste, u mag ze op allerlei manieren, als u vindingrijk bent, dan weet u best een weg te vinden. Al moest het, ik heb trouwens 1 vraag zo ook al binnengekregen, en al moest het via de post. Dat kan ook. Ja, dat is makkelijk, daarom zo heb ik al een vraag binnengekregen. Ik zal... Dat kan. Ja, nou zie je zo, nu geeft het verlossende woord. Ik zal dat nog wel bekendmaken verder. Ook in het kerkblad dat voor die tijd nog uitkomt, denk ik, of niet? Ik weet niet meer. Nou, ik zie wel. 28:4 beleven er welzijn. Goed, dan gaan we nu sluiten. Ik stel voor dat wij zingen uit de 89ste psalm. En daarvan het 7e vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort.